Het Nabije Westen is een zo goed als wekelijkse rubriek in redactietijd, waarin met een niet al te objectieve blik naar volkomen willekeurig gekozen onderwerpen uit de actualiteit gekeken wordt. Een beperkt aantal onderwerpen, maar daarom nog niet per se de belangrijkste. Daarnaast kunnen ook opvallende uitspraken al eens aan bod komen. Disclaimer, de commentaren zijn geen standpunten van de redactie, maar mijn persoonlijke bedenkingen bij de actualiteit of bij bepaalde uitspraken. Het Nabije Westen van 17 september 2022. Iets langer dan normaal, met wat meer muziek. En omdat nogal wat berichten en beschouwingen over energie gaan, zal die uitsluitend gaan over gas en electricity. Het was toch wel uniek. De VRT-radio volgde op donderdag 8 september al een hele tijd de dramatische gebeurtenissen in Engeland rond de Queen. Maak dat mee, zeg. Een live verslag van het mogelijk nakende overlijden van de 96-jarige vorstin. U hoeft er echt niets van te missen. U zal tijdig vernemen wanneer ze haar laatste adem uitblaast. Lijkenpikkers zijn het. Ik vond en vind nog steeds die berichtgeving walgelijk. Maar daarover wilden we het vandaag zeker niet te veel hebben. Zoals u ondertussen weet, is ze effectief op 8 september overleden. Het nieuws over de Queen zal pas afnemen na haar begrafenis op maandag 19 september. Tegen dan hebt u over haar en haar leven ook zowat alles kunnen vernemen wat u wilde weten. Behalve dan misschien dit. Dat er door de bejaarde bewondering van velen voor het instituut een loopje genomen wordt met de werkelijkheid. Dat leidt dan zelfs tot uitspraken als deze. Ze was een baken van stabiliteit en haar overlijden in deze toch al troebele tijden dompelt de wereld in rouw. Nou, dat is me nogal wat. De wereld in rouw? Zou het? Gelukkig lezen we enige nuance in de volgende quote in een artikel in De Morgen, overgenomen uit de New York Times, dat ruimer gaat met de titel Rouw om de Queen, niet om haar rijk. En dat handelt over het Britse Rijk, zijn voormalige kolonies en over de decolonisatie. En dat geeft meteen een heel ander perspectief. Ze heeft een bloedige geschiedenis van decolonisatie helpen verdoezelen, waarvan de omvang en de erfenis nog onvoldoende erkend zijn. En zo is het maar net. Maar goed, het klinkt wat oneerbiedig, maar zand erover. En misschien wist hij dit ook nog niet. Hoewel, schatrijk was ze, maar heel sober. Of moeten we gewoon gierig zeggen? Want de superrijken hebben meestal een gigantische ecologische voetafdruk. Volgens cijfers van het Stockholm Environmental Institute is de rijkste 1% verantwoordelijk voor minstens 2 keer zoveel uitstoot van broeikasgassen als de armste 3,1 miljard wereldburgers samen. En nog steeds stijgend. In 2010 was de rijkste 10% verantwoordelijk voor 15% van de uitstoot. In 2019 was er al gestegen naar 49%. De Queen dus zou een relatief kleine ecologische voetafdruk hebben gehad. Vaak droeg ze dezelfde outfits en gebruikte ze verstelde handtassen. Systematisch werden handschoenen en kleding hersteld. Geen moderne potten en pannen die je na een paar jaar moet weggooien, maar potten met de stempel van koningin Victoria die teruggaan tot de vroege 19e eeuw. Als het personeel licht te laten branden, spreekt ze hen erop aan en ze gebruikt slechts een paar kamers in Buckingham Palace. Beddelakens werden tot kussens gerecycleerd. Ze hield zelfs lint en cadeaupapier bij om te hergebruiken. En voor privévakanties nam ze liefst de trein. Wellicht toch wel een koninklijke trein. Anderzijds wilde ze wel ontsnappen aan de Schotse regels over energiebesparing, waarbij ze op haar privédomein geen aansluiting wilde voorzien voor een collectief groen energienet. Maar goed, zoals eerder gezegd, zand erover. Al is dat in dit geval zeker niet letterlijk te nemen. Zij wordt immers, zoals dat heet voor hooggeplaatste, bijgezet. Waar we het jammer genoeg wel moeten over hebben, is over de oorlog op het Europese vasteland en over de gevolgen daarvan voor onze energiebevoorrading, de galopperende prijzen en inflatie en de maatregelen die men denkt te moeten nemen om aan deze problemen het hoofd te bieden. Daar hebt u de afgelopen weken uiteraard al via alle mogelijke kanalen meer dan voldoende over kunnen lezen, horen en zien. Ik hou het dan ook bij een paar kanttekeningen over excessen en hun gevolgen en over de vraag hoe we dit kunnen oplossen. Maar eerst dit. Voor ik de boel hier de boel liet, een kleine maand geleden, pikte ik onder meer nog dit mee. Er verscheen een artikel over menstruatiearmoede, een woord dat ik nog nooit had gehoord en dat ik op zijn zachtst gezegd een merkwaardig woord vind, waarvan naar mijn gevoel het woord de lading niet dekt. Al begrijp ik de uitleg wel. Het betekent immers dat de aanschaf van maandverbanden zo duur is dat vrouwen er zich letterlijk blauw aan betalen. En dat mensen met koopkrachtproblemen zich de producten vaak zelfs niet eens meer kunnen veroorloven. Als je weet dat de gemiddelde vrouw 10.000 tot 14.000 maandverbanden gebruikt, kan je je een voorstelling maken van de afschrikwekkend oplopende rekening. Om daar wat aan te doen, heeft de regering in 2018 beslist om de BTW hierop terug te brengen van 21 naar 6%. Maar dat is lang niet voldoende. Sommige landen hebben die producten al volledig gratis gemaakt voor wie ze nodig heeft. Schotland deed dat bijvoorbeeld al in 2020. Dat brengt uiteraard enorme kosten met zich mee. Maar vrouwen menstrueren nu eenmaal, daar kan je niets aan veranderen. En iedereen heeft recht op gratis basisproducten om op een normale manier te kunnen functioneren. Minstens door in scholen te voorzien in gratis producten. Wat overigens al op verschillende plekken in de wereld gebeurt. En wat te denken van Conor Rousseau, bijna 30 en daarmee dus niet meer behorend tot de jeugd, die nu al terugblikt op zijn politieke loopbaan. Hij deed dat in de krant van West-Vlaanderen en hij zegt: ik denk nu al, heb ik mijn laatste jeugdjaren verschoten aan die fucking politiek? Ja zeg, had hij daar al niet eerder kunnen aan denken? Misschien tijd dat hij zich uit de politiek terugtrekt en alvast aan zijn memoires begint. Soms geeft een vakantie wat extra mogelijkheden om tijdschriften of weekbladen toch nog door te nemen waarvoor je in de loop van het jaar geen tijd hebt gehad. Dat zorgt soms voor verrassingen en al even vaak voor gefronste wenkbrauwen. Of het roept de vraag op over hoe wereldvreemd en van het echte leven afgesneden onze politici en sommige beoefenaars van vrije beroepen wel niet zijn. Dan denk ik met name aan het interview van de Standaard Weekblad van 16 juli met Zoal de Mier en Walter Dame. Daar gaan we het nu even over hebben. Maar laat ik eerst nog een uitspraak die Zoal de Mier in 2015 in de krant De Tijd deed in herinnering brengen. Lang geleden? Het toont alleen aan hoe goed betaald bepaalde bevoorrechte personen wel niet zijn. Quote: zoals elke Vlaming heb ik een baksteen in de maag. Als advocaat-stagiair ontving ik al een basisloon, waardoor ik vrij snel, nadat ik was afgestudeerd, een appartement kon kopen. Over 2 jaar is dat volledig afbetaald. En dit jaar wil ik ook nog een huis kopen. Mijn appartement zal ik dan zeker niet verkopen. Dat beschouw ik als een mooi appeltje voor de dorst. Dat was dus in 2015, maar over naar nu dus. Strafpleiter Walter Dame stelt grijnzend vast dat Antwerpen en Maasmechelen ver uit elkaar liggen, zelfs met een sportbolide, typisch voor een strafpleiter. Die sportbolide hebben ze immers nodig voor hun beroep. Een treinabonnement of zelfs een luxe limousine heeft niet de nodige uitstraling nodig voor een typische strafpleiter. Diezelfde dame vindt Jan Jambon een sympathieke man, maar maant Zoal de Mier aan om, als ze de kans krijgt om minister-president te worden, ze dat zeker moet doen. Ook al had hij eerder al gezegd dat politiek een hondenstiel is en letterlijk, je wordt onderbetaald en toch noemen ze je een zakkenvuller. En nog daarvoor had hij gesteld, alweer letterlijk, ik heb Zoal de Mier altijd een fascinerende figuur gevonden. Een vrouw die durft, met principes, die ook heel goed was in haar job als advocaat en die daar wellicht 10 keer meer had kunnen verdienen. Wat onmiddellijk zeer affirmatief bevestigd werd door de Mier. Je hoort de ministers en parlementairen wel vaker klagen over hun armoedige wetten waarmee ze het moeten zien te rooien, er stevast aan toevoegend dat ze in de privé zoveel meer kunnen verdienen. Even rekenen. Een Vlaams minister strijkt maandelijks 10.000 euro netto op. los van allerlei tussenkomsten in onkostenvergoedingen, representatiekosten, sport of andere bolides met chauffeur en noem maar op. Alleen die netto werden in aanmerking genomen is 10 keer meer, dus 100.000 euro netto in de maand. Een pertinente vraag daarover van Mark Reinebo in een bijzonder sarcastische rubriek van 18 juli in de Standaard. Wat gaat er om in het hoofd van iemand die vindt dat ze helemaal 100.000 euro per maand netto waard is als ze, terwijl de chauffeur met de staatsbolide staat te wachten, moet oordelen of anderen na 20 jaar arbeid wel een pensioentje van 1.500 euro verdienen? En ik van mijn kant blijf me afvragen waarop al die ministers en parlementairen wachten om die zoveel lucratievere job in de wacht te slepen. Zijn ze meteen af van de kritiek van de kiezers, door hem liefst weggezet als jaloersheid, en van het gezeik en de haatspraak op de zogenaamde social media? Wat een opofferingsgeest. Voor een habbekrats de ziel uit je lijf werken en daarbovenop stank voor dank en nog bedreigingen erbovenop. Martelaars zijn het. En dat allemaal opdat wij het beter zouden krijgen. Ze zijn beide ook feministen, zo verder uit het interview blijken. En te zien aan hun arbeidsethos zijn ze bovendien geen watjes. Bij het advocatenkantoor van Dame werkte tot voor kort geen enkele man. Daarover zegt Dame, niet dat ik vroeger mannen weerde, maar ze wilden nooit ingaan op het aanbod, omdat ze opkeken tegen de werklast. Op dat vlak merk ik trouwens ook dat de jeugd veel meer grenzen trekt. Zelf heb ik een hekel aan die term work-life balance. Alsof je niet leeft als je aan het werk bent. En tot de meer, als jij opstaat 's morgens, zeg je toch ook niet, shit, ik ben minister vandaag. Die gedachtegang wordt door de meer gedeeld, al brengt ze een kleine nuance aan. Wij zijn nog van een generatie die veel uren klopt, omdat je je niet wil laten kennen. Maar op zich vind ik het niet slecht dat iemand nee durft te zeggen. Bij mij op het kabinet zeggen ze, ik ga nu naar huis, maar als de kinderen zijn ingestopt, kijk ik na 21 uur nog eens naar mijn mails of naar dat dossier. Oké, voor mij. Daar kan ook Dame zich wel in vinden. En er was natuurlijk ook nog Ruud Lasters, die de deur van het stadsdichterschap achter zich dichttrok nadat de Antwerpse schepen van cultuur Nabila Ait Dahoud van N-VA een gedicht van haar had geweigerd met als uitleg dat het stadsdichterschap verbindend moet zijn. Lasters had namelijk samen met haar leerlingen een kritisch gedicht geschreven dat ging over de vele hokjes en labels in het onderwijs die net zeer uitsluitend werken. En het was dus bij uitstek een verbindend stukje poëzie dat desalniettemin niet door de schepen kon gesmaakt worden omdat het te politiek was wat zij vertaalde als niet verbindend. En dat mag niet. Verbindend kan je alleen maar zijn als je haar mening en bij uitbreiding die van haar partij deelt. Terwijl steeds meer mensen door de energiecrisis en de stijgende inflatie stilaan niet meer weten van welke hout pijlen te maken, in het grote gelddebat op VTM bleek dat 62% van de mensen die tijdens dat debat stemden het moeilijk heeft om op het einde van de maand financieel rond te komen, werd ik pas echt helemaal stil van het volgende toch wel opvallende bericht. Bart De Wever onthulde dat hij, net als veel Vlamingen, zijn energiefactuur zag stijgen. De maandelijkse elektriciteitsfactuur bedraagt nu 1.312 euro, waar dat vorig jaar nog 400 euro was. En dat is zelfs meer dan wat hij aan hypotheek moet ophoesten. Hij zegt er wel bij dat hij een hoog inkomen heeft, zonder te preciseren hoe hoog dat dan wel mag zijn, en dat hij het dus wel aan kan. Al wordt sparen op het einde van de maand wel een luxe probleem, voegt hij er ook nog aan toe. Je zou er haast medelijden mee krijgen. Moeten we nu niet snel een benefietfuif voor hem organiseren of een omhaling doen, zodat hij op het einde van de maand toch nog wat kan overhouden? Hoewel, over zijn inkomen doen allerhande speculaties de ronde en heeft hij zelf ook wel eens een tipje, maar slechts een heel klein tipje van de sluier over opgelicht en dan ging het over zo'n 7000 euro netto per maand in 2017. Wat zeker niet klopt. Of moet ik zeggen, wat slechts een klein deeltje van de waarheid is. cijfers van het Rekenhof van 2020 hebben het over tussen de 227.421,88 tot 333.707,88 euro bruto per jaar. Of, omgerekend per maand, tussen de 18.951,82 euro tot 27.808,99 euro. En dat is enkel van wat officieel bekend is. Gezinnen of alleenstaanden die plots vele honderden euro's per maand meer moeten betalen voor hun energie naast hun huur, met een inkomen van slechts een paar duizend euro per maand of minder, hebben tenminste echte redenen om te klagen. Dat Bart de Wever dus maar tegen zijn eigen wormen gaat zagen. Van alle plannetjes die gesmeed worden om de dolgedraaide energieprijzen betaalbaarder te maken, valt af te wachten welke echte toets van de kritiek zullen doorstaan en juridisch haalbaar zullen zijn. Al liggen bepaalde pistes wel voor de hand als je de kop in de kranten op naslaat. Zoals deze kop in de Standaard: Engie maakt miljardenwinst, maar krijgt toch subsidies. Die subsidie krijgen ze voor de koolgroene stroom. Dat is steun voor individuen en bedrijven die investeren in zonnepanelen of windturbines. Dochteronderneming Engie Sun 4 Business kreeg hiervoor in de eerste helft van het jaar 9,4 miljoen euro toegekend. Terwijl stroomproducent Engie dit jaar een overwinst van 9 miljard euro zou realiseren. Ja, men gaat die overwinsten extra belasten. Alleen is nog niet duidelijk hoe. En door de royale subsidies uit het verleden op zonnepanelen vangen ook de zonnepanelenplantages, zoals die van Essers en van Katoen-Nasiebaas Huts, extra veel geld dat door ons allen nog altijd moet opgehoest worden. Laat de markten hun werk doen. De marktwerking. Economen en politici pakken er wat graag mee uit. Liberaliseren, vrijmaken, de markt reguleert zichzelf. Drie onderzoekers aan de UGent verdedigden onlangs nog de marktwerking in de elektriciteitssector. Ze verdedigen het model gebaseerd op marginale prijsvorming, waarbij de duurste elektriciteitscentrale de elektriciteitsprijs bepaalt. Dat geloof heeft een fikse knauw gekregen nu die marktwerking grondig verstoord werd door onder meer de Russische invasie in Oekraïne. Nu zou plots de overheid moeten ingrijpen. We weten allemaal waar het fout gelopen is. De eigen energievoorziening aan het buitenland verkopen was niet de slimste zet van onze politieke klasse. Nu de levering van Russisch gas, wegens een gebrek aan vooruitziendheid van Europese politici die liever hun afhankelijkheid van hun energievoorziening van een onbetrouwbare handelspartner lieten afhangen dan zelf eindelijk de onvermijdelijke energietransitie vastberaden door te zetten, zadelt ons nu op met die torenhoge energiefacturen. Daar een mouw aan passen vraagt iets meer denkvermogen en out-of-the-box denken dan de meeste politici doorgaans kunnen opbrengen, om van economen nog te zwijgen. Er worden veel ballonnetjes opgelaten, maar het lijkt wel alsof er geen enkele beslissing kan doorgedrukt worden. Overal ziet men wel bezwaren. We wachten dus af met welke beslissingen de Europese Commissie zal afkomen. Over marktwerking nog dit. Michael van Peel haalde in de Standaard van 6 september de prijszetting op de energiemarkt als voorbeeld van de vrije markt grandioos onderuit. Hij haalt daarbij een voorbeeld aan dat Ruben Mooijman in die krant gebruikte om een stelling van de Duitse econoom Leon Hirt te illustreren. Citaat: stel, in een dorp wonen twee tarweboeren, André en Sophie. Sophie heeft een hypermodern bedrijf, waardoor haar productiekosten slechts 2 euro per kilo bedragen. André runt een ambachtelijke hoeve, waar een kilo van dezelfde tarwe 10 euro kost aan productie. De vraag naar tarwe is groot. André zal zijn tarwe niet voor minder dan 10 euro verkopen. De vraag is, welke prijs zal Sophie vragen? Het antwoord is, evenveel als André. Kopers zijn bereid 10 euro te betalen, waarom genoegen nemen met minder? Einde citaat. Volgens Hirt is dat geen kunstmatige regel die door iemand is bedacht, maar de natuurlijke wijze waarop die tot stand komen in een vrije markt. Zegt Van Peel, dat is net het omgekeerde van een vrije markt met slechts 2 aanbieders die kunnen vragen wat ze willen. Zoals Novartis destijds 2 miljoen euro kon eisen voor het medicijn dat BBPA moest redden. Dat is dus de prijs die volgens marktstudies iemand bereid is te betalen voor het redden van het leven van een baby. Consumer-based pricing heet dat dan. De prijs bepalen niet op basis van productiekosten plus winstmarge, maar op basis van wat de consument bereid is ervoor te geven. Die strategie mag perfect zijn om Picasso's of sacoche van Louis Vuitton te waarderen voor de Happy Few, maar ze heeft geen plaats in de prijsbepaling van levensnoodzakelijke basisbehoeften als energie, geneesmiddelen en straks water, die in ons beschaafde democratische welvaartsmodel iedereen zou moeten kunnen bekostigen, al dus nog Van Peel. In een echt vrije markt zou Sophie haar prijs 1 cent onder die van André laten zakken om zijn marktaandeel in te pikken. André gaat failliet. De grote winsten die Sophie kan maken omdat ze een monopolie heeft, trekt andere producenten aan, waardoor de prijzen terug moeten zakken tot er een nieuw evenwicht is gevonden. Een marktprijs komt alleen tot stand als er bij voldoende vragers ook voldoende aanbieders zijn. Ondertussen doen ook in eigen land geruchten over allerlei pistes de ronde. Het meest rechtvaardige systeem lijkt mij het volgende, waarbij ik alleen gezinnen en alleenstaande loontrekkenden in ogenschouw neem en middenstanders, kleine of middelgrote bedrijven buiten beschouwing laat, omdat die vaak een ingewikkeldere en meer specifieke regeling nodig hebben. Belast een nog nader te bepalen basispakket aan energie aan een redelijke en betaalbare prijs en heeft daarop 6% BTW. Een basispakket energie moet een normaal gebruik dekken en is dus een noodzaak en zeker geen luxe. Alles wat boven dat basispakket ligt is onderhevig aan de marktprijs en krijgt er 21% BTW bovenop. Dat luxepakket is immers pure luxe. Hoe dat basispakket wordt bepaald zal allicht nog wel wat discussie vergen en zou moeten bepaald worden afhankelijk van de specifieke behoeftes van de genieters ervan, zoals gezinssamenstelling, energiezuinige eigen of huurwoning en zo meer. Het moet alleszins hoog genoeg zijn om de kost voor gezinnen in de meest precaire omstandigheden binnen de perken te houden. Met dit systeem worden meerdere vliegen in één klap geslagen. Voor iedereen wordt energie opnieuw betaalbaar en men wordt aangezet om zuinig met energie om te springen om binnen dat basispakket te blijven. Tegelijk worden de grote verbruikers, in veruit de meeste gevallen dus de rijkste, die het zich kunnen permitteren om energie te verslinden, belast op hun meerverbruik. De vrijblijvendheid waarmee men in ons land omgaat met bijvoorbeeld de aftopping van stroompieken om de prijs te drukken, is niet hoopgevend. Stroomverbruikers worden expliciet verzocht om minder elektriciteit te verbruiken. Daarin zouden bedrijven een grote rol spelen. Maar daarvoor zijn digitale meters onontbeerlijk. Bram Kleijs, energie-expert bij RAP, Regulatory Assistance Project, vraagt zich af of zo'n sturing van gezinnen en KMO's in de EU al ver genoeg staat om het elektriciteitsverbruik op korte tijd gevoelig te doen dalen. Volgens hem zou het veel haalbaarder zijn om afspraken te maken met bedrijven over een tijdelijke beperking van hun elektriciteitsverbruik. Peter Klaas, de directeur van de Federatie van Energie-intensieve Bedrijven in België, Febeliek, beaamt dat, maar voegt er wel aan toe, zolang dat gebeurt op basis van vrijwilligheid. Ja, zo komen we natuurlijk nergens. Gigantische winsten voor energieproducenten. Ondertussen hebben de pandjeshuizen een groot succes. Mensen brengen hun juwelen of waardevolle voorwerpen naar een pandjeshuis in ruil voor geld om hun rekeningen te kunnen betalen, in de hoop ooit die waardevolle stukken terug in handen te krijgen, in ruil voor het geleende geld, plus een fikse opbrengst voor het pandjeshuis. Ook een gevolg is de inflatie, waardoor een Belgische winkelkar veel duurder is geworden, ook ten opzichte van de buurlanden. Tegelijkertijd valt de economie stil en ontspoort de begroting. De oorlog kan nog vele maanden aanslepen en zo kunnen we nog wel even doorgaan. De 7 plagen van Egypte lijken er peanuts tegen. En nog eentje om dit lange hoofdstuk af te sluiten. Het is een stuk uit de column van Roderick Six in de Standaard van 8 september. Citaten dus. Nu het neoliberale systeem in zijn voegen kraakt, moeten we nadenken over nieuwe vormen van samenleven. Daartoe moeten we volgens Vendreau de taal hervormen, want het kapitalisme zit in onze woorden verankerd. We spreken van de vrije markt, terwijl ze onvrijheid in de hand werkt. Ze bedient vooral de rijken en creëert een klasse van loonslaven. We loven de trickle-down-economie, terwijl de winsten richting belastingparadijzen vloeien. We beweren dat werken loont, maar die lonen blijken niet eens voldoende om je huis te verwarmen. We spuwen op subsidieslurpers, maar als de banken door hun roekeloze hebzucht overkop gaan, springt de staat bij met miljarden. Is er elders veel vreugde te rapen? Ik ben bang van niet. Het onderwijs, we raakten het al aan met het stadsdichterschap van Ruud Lasters, wordt gestuurd door een eigenwijze minister. Er is de jongste tijd veel te doen rond het vele werk van leraren en hun beschikbaarheid vaak tot 's avonds laat. En dus wordt er gesproken over het recht op deconnectie in het onderwijs en dan zouden voor alle leerkrachten dezelfde regels moeten gelden. Zo wensten toch de verschillende partners. Maar dat is buiten minister Weitz gerekend. Die wilde uitdrukkelijk niet dezelfde weg opgaan als de federale regering, die wel decretale afspraken maakte voor alle ambtenaren. Ik ga niet betuttelen en allerlei dwingende regels opleggen, benadrukt hij. Ik ga ook niet decreteren dat leerkrachten en leerlingen na de schooluren onbereikbaar moeten zijn. Er moeten lokaal duidelijke afspraken gemaakt worden. Kijk, en dat is nu net het probleem met het beleid van N-VA. Kijk, en dat is nu net het probleem met het non-beleid van N-VA. Dwars liggen, niet omdat dat beter zou zijn voor de burger van dit land, maar omdat ze vooral niet willen dat de federale staat successen boekt. Of gewoon omdat ze hun eigen neoliberale agenda per se willen doordrukken. Zoals dat zo vaak gebeurt. Als beslissingen verkeerd uitdraaien, krijgen anderen toch altijd de schuld. Zowat iedereen is al eens de zondebok geweest. Laten we het in dat verband nog maar eens over mobiliteit hebben. Mijn vakantie in Frankrijk maakt op een extreme manier duidelijk hoe slecht het met het openbaar vervoer in België gesteld is. We waren in steden als Rouen, Nantes, Tours, Dijon, Metz. Met name wat de lijn bijeenbroddelt, kan bezwaarlijk openbaar vervoer genoemd worden. Daar kunnen de krampachtige pogingen van de lijn om de publieke opinie te beïnvloeden niets aan verhelpen. Als je hun communicatie leest, dan zou je je in het paradijs wanen wat openbaar vervoer betreft. Maar niets is minder waar. Het openbaar vervoer is hier een ramp. En als je denkt dat het niet meer erger kan, dan vergis je je. Het kan altijd nog slechter. En dat wordt overvloedig aangetoond in Antwerpen. Het openbaar vervoer, je kan er niet, nooit op rekenen. Afspraken nakomen als je afhankelijk bent van dat openbaar vervoer is compleet onmogelijk. In de genoemde Franse steden, van klein tot middelgroot, met inwonersaantallen van pakweg 120.000, dat is zoiets als Anderlecht, Schaarbeek, Brugge en Namen, tot 320.000, groter dan Gent, maar kleiner dan Antwerpen, is er een goed uitgebouwd openbaar bus- en tramnet. De binnensteden zijn autoluw. De auto is er teruggedrongen. Als er al plaats is voorzien, dan is dat beperkt tot één rijstrook in elke richting, met in het midden ruim baan voor bussen en trams. Dat beleid heeft aangename en veilige binnensteden tot gevolg. De tegenstelling met de chaos in onze steden is opvallend. Maar wat wil je met een beleid dat de auto overal wil toelaten? Het brengt ons alweer naadloos bij het non-beleid in ons land. Of moeten we het eerder een beleid van actieve obstructie tegen het openbaar vervoer noemen? In Vlaanderen zal er, waar de N-VA het voor het zeggen heeft, nooit iets ten goede veranderen. In plaats van het autoverkeer te ontmoedigen, wordt het naar de binnensteden gezogen. Tekenend daarvoor is de houding van Koen Kennis, schepen van mobiliteit in Antwerpen. In de oude binnenstad moet het verkeer overal kunnen komen. Terwijl er aan de ene kant krampachtige pogingen worden gedaan om de Schelde terug aan de stad te geven. Burgemeester De Wever, N-VA, beroemde er zich ooit over dat hij degene zal zijn die dat zal verwezenlijkt hebben. Wordt aan de andere kant toch weer dat vervloekte autoverkeer naar dezelfde Scheldekaaien gelokt om parkings in de binnenstad te bevoorraden. Daartoe zal zelfs een tunnel of een sleuf gebouwd worden in het hart van de oude stad. In een dispuut met Philippe Watteau van Gent, die er een heel andere visie op nahoudt, repliceerde Kennis dat de overheid alle deelnemers in het mobiliteitsveld op gelijke voet moet behandelen. Hij heeft het over een gepolariseerd debat, waarbij hij links verwijt aan framing te doen. We komen hier later nog wel op terug. Iedereen op gelijke voet behandelen? Nou, niet iedereen in het verkeer is gelijk. De automobilist is oppermachtig en levensgevaarlijk. De voetganger en de fietser, in die volgorde, zijn het minst beschermd. Een gelijke behandeling moet daar rekening mee houden. Tekenend daarbij is de houding van Kennis. Hij zegt voortdurend dat hij automobilisten de vrije keuze wil laten en zeker niet wil dwingen hun auto aan de kant te laten. Hij wil de automobilist verleiden om dat te doen. Met de politiek die hij voert gaat dat zeker niet lukken. Het is zoiets als zeggen dat een zone 30 niet afgedwongen moet worden, maar dat hij de automobilist wil verleiden om zich aan die verkeersregel te houden. Je reinste onzin. Daarbij moet ik opnieuw denken aan de genoemde Franse steden, maar ook de kleine stadjes en dorpjes die je passeert als je de Route Nationale of de Bison Futé routes volgt. In elk van de stadjes of dorpjes die je passeert mag je hoogstens 50 km per uur. Haast overal wordt de snelheid waarmee je rijdt aangegeven. Vaak volgen er stukken waar je maar 30 mag. Waag het niet harder te rijden. Binnen de kortste keren kan je je auto naar de schroothoop brengen. De verkeersremmers zijn zo brusk en hoog dat je er niet zonder kleerscheuren harder moet overrijden. En het werkt. Zo goed als elke automobilist houdt zich aan de opgelegde snelheid. Dat er veelvuldig gecontroleerd wordt, helpt natuurlijk ook. Wat belet u, automobilist, om u aan de regels te houden? Of het zou moeten zijn dat u, dankzij de inschikkelijkheid van justitie en met dank aan de dure tijden, straks uw verkeersboete in schijfjes mag betalen. Dat er hier en daar gedweept wordt met Hitler- en nazi-symbolen blijkt ook uit autonummerplaten. Naast onschuldigen als Godzilla, LOL 007 en Oh My God rijden er ook auto's rond met 1-RAS-88 en HH-88, waarbij zowel 88 als HH verwijzen naar Heil Hitler. Een aantal combinaties als KKK, politie, fuck you en Adolf H. worden automatisch geweerd. Unia pleit voor een strengere aanpak en meldde de combinaties aan de minister van Mobiliteit, Georges Gilquinet. Het antwoord was ontluisterend. De minister liet weten dat de nummerplaten niet met een racistische of beledigende bedoeling worden gekozen door de eigenaars. Hoe hij dat weet, weten we niet. En volgens de Dienst voor Inschrijving van Voertuigen is het onmogelijk om elke combinatie die in een bepaalde context een bijkomende betekenis kan krijgen, te verbieden. Nog een paar opvallende uitspraken. De Franse president Emmanuel Macron legt aan de Fransen uit dat de tijd van overvloed, van het vanzelfsprekende en van de grote onbezorgdheid voorbij is. Wat we aan het meemaken zijn, is van de orde van een grote omwenteling. Jan Jambon staat niet bekend om zijn inspirerende uitspraken, nog om zijn fijngevoelige of doorleefde uitspraken. Dat energiepremies voor verhuurders niet direct ten goede komen aan de huurders die hun huurprijzen zien stijgen, ontlokte hem de uitspraak: dat is de consequentie van huurder zijn. Er zijn nog wel wat dingen blijven liggen die niet zo direct aan de dagelijkse actualiteit zijn gebonden. Die kunnen de volgende weken nog aan bod komen. Tot zover deze aflevering van het Nabije Westen. Tot volgende week met een normale aflevering.